Mijn elf vanaf vers 25, verstaat. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zij bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, we hebben de vorige keer uitgebreid stilgestaan bij vers 25. Met name waar de apostel Paulus in tot de climax komt eigenlijk van dit hoofdstuk. Waarin hij er namelijk op wijst dat weliswaar in het Oude Testament geprofeteerd werd dat Israël verhard zou worden, geblind zou zijn, maar, zegt hij, één aspect van de verborgenheid is wel dit, dat die verharding niet over alle Israëlieten ligt, maar dat die voor een deel over Israël is gekomen. En ik heb al opgemerkt dat het daarbij uiteraard gaat om het grootste deel, maar in ieder geval is het zo dat Israël als volk verhard is geworden, maar dat dat weer niks zegt over de positie van de individuele Israëliet. En waar het in deze hoofdstukken immers om gaat, is dat Israël als volk weliswaar terzijde gezet geworden is, maar dat betekent niet dat een Israëliet niet behouden zou kunnen worden. Integendeel, de apostel betoogt juist deze drie hoofdstukken lang, en eigenlijk elf hoofdstukken lang, dat een Jood zowel als een heiden gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Het heeft niks met afstamming te maken, staat er zelfs volledig los van, en het staat eigenlijk zelfs ook volledig los van bedelingen, van bedelingen kwesties. Want hoe dan ook, natuurlijk spelen bedelingen een rol, ook hier in in deze Romeinenbrief, met name Romeinen 10 tot en met 11. Maar het feit dat een Jood, zowel als een heiden, gerechtvaardigd wordt door geloof in de Heer Jezus Christus, dat staat los van de bedelingen, want dat is de universele waarheid die van toepassing was vanaf Adam af tot vandaag aan de dag toe, en dat blijft ook in de toekomst. Alleen moet ik erbij zeggen dat de zaligheid die iemand door geloof verkrijgt wel degelijk afhankelijk is van onder andere de tijd waarin hij geleefd heeft. Want zo zit het dan natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat de zegeningen ontvangen worden op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En zo is het dan ook vandaag nog, dat is wat de apostel Paulus benadrukt in vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Daar ligt de klemtoon op. Want indien zij in hun ongeloof niet blijven, zullen zij weer ingeënt worden in de olijfboom. Daar ging het maar om. En als verklaring daarvan zegt hij, want ik wil niet dat u onbekend zijn dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want een ander deel komt wel degelijk tot geloof. Tot dat deel hoorde bijvoorbeeld apostel Paulus. En op grond van geloof worden ze dus in ieder geval weer geënt in de olijfboom. Dat is waar het om gaat. En dan gaat de apostel Paulus vervolgens verder in vers 26, waar hij zegt, en alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. En de bedoeling moet duidelijk zijn dat de apostel Paulus in de eerste plaats spreekt over de Joden in zijn dagen. Ik weet wel, gewoonlijk leggen wij de nadruk op dat in deze drie hoofdstukken de apostel Paulus spreekt over de positie van Israël tijdens haar terzijdestelling, tijdens de periode waarin Israël lo-ami en lo-ruhama, kortom, niet Gods volk is. En, maar toch is dat niet helemaal correct, want waar de nadruk op ligt, in die hoofdstukken, is dat ook in die periode van lo-ami en lo-ruhama een Israëliet simpel tot geloof kan komen in de Heer Jezus Christus. En hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt enzovoorts. Dat was hoofdstuk 10. Dan gaat er dus om dat de apostel Paulus ook voor zijn dagen predikt dat Israël als natie dan weliswaar verstoten is, of terzijde gesteld is, zo moet ik het zeggen, Maar dat het niks te maken heeft met de persoonlijke positie van de individuele Israëliet. Het gaat erom dat wanneer zij in ongeloof niet blijven, dat ze alsnog toch weer deel krijgen aan de vettigheid van de olijfboom. En dat is wat in vers 25 dan uiteindelijk betoogd wordt. Maar de apostel Paulus gaat meteen verder in vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, en dan wordt er meteen weer een beroep gedaan op het Oude Testament. Want in het Oude Testament is geschreven dat de verlosser uit Sion zou komen. En dat hij de goddeloosheden zou afwenden van Jacob. Dat, let wel, alzo zal geheel Israël zalig worden. Niet door een of ander bijzonder wonder ten behoeve van Israël, want zo ligt het niet. Dat alzo wijst gewoon op de methode waarop ook nu elke Israëliet kan zalig worden. En op diezelfde wijze zal elke Israëliet in de toekomst zalig worden. Maar ik zeg er met nadruk bij dat ik praat over levende mensen en niet over doden. En dan zeg ik het weer, namelijk dat in de toekomst geheel Israël zal zalig worden. Hoe? Wel door geloof. Ja, hoe men tot geloof komt, dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar dat is voor een ieder van ons ook verschillend. Ik ben er zeker van dat er heel wat mensen zijn die op totaal andere wijze tot geloof gekomen zijn dan ik. Hè? Eerlijk gezegd zou ik niet eens kunnen vertellen hoe ik tot geloof gekomen ben. Hè? Als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen, daar ben ik altijd al geweest, dus er valt weinig over te vertellen. Maar in ieder geval, wat ik maar wil zeggen, is dat het voor iedereen verschillend is. De wijze waarop wij tot geloof gekomen zijn. En zo is het natuurlijk ook met Israël in de toekomst. Dat gaat op een bepaalde bijzondere wijze. Het hangt samen met de verschijning van de Heer Jezus Christus, dat is waar. Maar niettemin wordt men behouden door geloof. Hoe men tot geloof komt, daar hebben we het nu niet over. Maar het gaat erom dat men behouden wordt door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is nu zo. Dat was 11 hoofdstukken lang zo, hier in de Romeinenbrief. En aan het slot van hoofdstuk 11 is het nog zo. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Je moet goed opletten dat u de klemtoon goed legt. En ik zeg altijd maar zo, klemtonen die blijken uit het verband. Vers 25 spreekt over een deel. En vers 26 spreekt over een geheel. Vers 25 zegt dat de verhaling voor een deel over Israël gekomen is. En vers 26 zegt dat in de toekomst uiteraard geheel Israël zal zalig worden. In deze tegenwoordige tijd wordt een deel van Israël zalig. Een deel is verhard en een deel wordt behouden. Een deel komt tot geloof en de overigen zijn verhard geworden. Zie? Maar in de toekomst krijgen we te maken met een situatie waarin geheel Israël zal zalig worden, maar op dezelfde wijze, dat staat er. En alzo zal geheel Israël zalig worden in de toekomst. Ja, in de toekomst, want vandaag gebeurt het niet. En ik maak me sterk dat het morgen ook niet gebeurt. Nou, veel verder zullen we maar niet gaan, anders dan gaan we discussiëren. Hè? Maar het principe is duidelijk genoeg. Vandaag komen enkelen tot geloof. Dat is precies waar de apostel Paulus trouwens ook naar streefde. Nee, ik zal het niet zeggen. Ik heb er altijd wat in gedachten, hè. Maar ik zal het niet zeggen. Maar de apostel Paulus streefde heel bescheiden naar de bekering van slechts en enkele, van enigen uit hen. Dat was vers 14. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat mocht u ooit horen van hen die ernaar streven om de hele wereld te bekeren, dan hebben ze het hoger in het hoofd dan de apostel Paulus. Want hoe dan ook, dat zal niet gebeuren. En dan kun je er wel naar streven, dat klinkt dan heel nobel, dat kun je misschien nog verdedigen ook. Maar het is niet erg realistisch. En bovendien denk ik dat het getuigt van een gebrek aan inzicht in de schrift. Kijk, wij weten dat het niet gebeurt. Wat wij vandaag mogen verwachten is dat een minderheid, een overblijfsel uit zowel Joden als heidenen behouden zal worden. En waar wij naar streven is naar niet meer dan dat. Namelijk dat enigen uit hen behouden zullen worden. Enigen uit Israël, in de eerste plaats natuurlijk, en enigen uit de heidenen. Vervolgens ook, en ik prijs me nog altijd gelukkig, dat ik bij die enigen hoor. Hè? We zijn nooit de meerderheid geweest. Ik weet ook niet of ik dat wel zou willen eigenlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Hè? Het is in ieder geval zo dat wij tot een minderheid behoren, tot een overblijfsel wat behouden wordt. Dat is vandaag zo. En voor het overige ligt er een verharding op de mensen. In ieder geval op de volkeren. Op ons ligt het hopelijk niet. Wij zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat is nu zo, maar in de toekomst verwachten wij dat heel Israël zal zalig worden, want dat is wat de schrift ronduit gezegd heeft. Niet alleen Is het zo dat vers 25 verwijst naar die schriftplaatsen die zeggen dat Israël als natie verhard zou worden, maar aan de andere kant verwijst vers 26 nadat de schrift gezegd heeft dat geheel Israël als natie zal zalig worden. Maar op dezelfde manier. Wat nu tot vandaag ten dele waar is, is voor de toekomst ten volle waar. En daar gaat het maar om. U ziet, de nadruk ligt dus op het feit niet dat zij verhard zijn, maar de nadruk ligt op het feit dat ze tot geloof kunnen komen. En zelfs ook zullen komen. Voor een deel nu en voor het geheel, dus in de toekomst. Dat staat er. Alzo en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, want dat is er geschreven, de verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Niet van een deel van Jacob, maar van heel Jacob. En nogmaals, we praten over een levend volk. Over levende mensen. De Bijbel leert nergens dat elk mens uiteindelijk behouden wordt. Dat kan moeilijk natuurlijk. Er zijn veel te veel schriftplaatsen die het tegenovergestelde leren. De Bijbel leert net zo min dat elk Israëliet behouden wordt. Want dat gaat niet natuurlijk. Dat ligt op hetzelfde niveau. Dat gebeurt niet. Alleen wat we weten uit de schrift is dat in de toekomst alle levende Israëlieten op dat moment behouden zullen zijn. En datzelfde geldt trouwens voor de heidenen ook. Voor de schepers.
Ja, maar ik zit dan met die heidenen tijdens Jezus' rondwandeling al waren. En dan hadden volgens mij gevoel de Joden toch nog wel een beetje voorkeur. Dan had ik lezen Matthäus 14, vers 24. Dat Jezus zegt in die Canaanese vrouw: ik ben niet anders gekomen als tot het huis Israëls.
Ja.
En hij noemde het toch wel hondekens.
Ja.
Dus het is een benaming van een hunting over een Jood. Ik vind dat dan nogal een beetje
ongelijkwaardig. Ja, maar kijk, deze ongelijkwaardigheid die u terecht vaststelt, die ligt niet, is niet een kwestie van niveauverschil. De een is wat hoger dan de ander. Het is een kwestie van volgorde. Dat wil zeggen, de een komt eerst en de ander komt pas later. Het hele verhaal wat u nou aanhaalt staat in het kader van dat de Messias natuurlijk in de eerste plaats beloofd is aan Israël. Dat moet ook wel, omdat Israël van nature geroepen is om diezelfde Messias te prediken onder de heidenen. Zodat als hij komt, komt hij in de eerste plaats tot Israël. En daar ging het toen om. En de Heer houdt zich wat dat betreft aan zijn eigen programma, aan zijn eigen, misschien moet ik zeggen, tactiek, aan zijn eigen strategie. Die strategie hield in dat eerst Israël tot bekering gebracht zou moeten worden, waarna Israël vervolgens het woord zou prediken aan de rest van de wereld. En waar de Heer toen mee bezig was, was nog met de prediking aan Israël. En daar zit geen verschil in. Het enige verschil is het verschil van de volgorde. En ik moet er meteen bij vertellen dat wij weten dat wanneer die dingen vervuld zullen worden en Israël tot bekering gebracht zal worden, waarna Israël de evangelie zal prediken aan de heidenen, dat dan inderdaad gebeurt binnen één generatie. Zodat er voor die dan levende mensheid geen enkel verschil gemaakt wordt. Het verschil is alleen de volgorde. Nou ja, als je dat een verschil wil noemen, dat is mijn best, maar het is nu helemaal zo dat de een eerder geboren wordt dan de ander, en de een hoort iets eerder dan de ander, en dat moet wel ook, want allemaal tegelijk is niet mogelijk. Hè? Dus als je daar dan een verschil in ziet, wel, dat verschil is er. Dat is waar. Maar als je daar dan een verschil in wil zien, dan zeg ik, ja goed, dat is voor elkaar, maar dan gaan we verder met hier Romeinen 11, en dan zullen we zien dat zelfs dat verschil nog wordt omgedraaid ook, want dat verschil in volgorde bestond in het verleden, maar dat verschil in volgorde is vandaag aan de dag precies andersom, namelijk met dat het evangelie in de handen gesteld is van de heidenen, de zaligheid is de heidenen gezonden, en die predik het vandaag aan de dag aan Israël, zodat zelfs dat in het kader van de hele heilshistorie weer geniveleerd wordt, zou ik bijna zeggen, weer rechtgesteld wordt, zal ik maar zeggen. Hè? Maar in die dagen was Israël, bevond Israël zich in een bevoorrechte positie, in de toekomende dagen ook, maar die bevoorrechte positie, die bestaat daaruit dat zij de eerste is, dat Israël de eerste is, die zowel de zegen als ook de vloek van de Heer zal ondergaan. En of je dat nou een voordeel kunt noemen of niet, dat zou je dan aan een Israëlitisch moeten vragen. En die zijn er niet erg enthousiast over, heb ik wel eens de indruk.
Als die tekst gebruikt wordt van, ik zal noemen, niet mijn volk, mijn volk.
Ja.
En ik had het van, in de eerste plaats past Paulus het toe op de heiden. Petrus past het toe op de Joden. En God past het straks ook nog weer toe op de volken.
Ja. Nou, je hebt een 10. Dat is goed. Ja, dat is heel goed. Zo is het ook, ja. Het wordt nu toe... Het feit is natuurlijk dat het nu wordt toegepast op de heiden in de toekomst ook. Dat is eigenlijk één toepassing met dit verschil. Dat de heidenen die nu er gehoor aan geven deel uitmaken van het lichaam van Christus. En de heidenen die straks in de toekomst daar gehoor aan geven niet. Dus dat is een verschil. Je ziet, het hangt af van de tijd waarin zij leven. Maar dat zijn dan twee dingen. En het derde is natuurlijk dat Israël... dat is in de eerste plaats op Israël van toepassing gebracht wordt. Omdat het ook in de eerste plaats aan Israël gezegd is. En dat is natuurlijk waar voor alle profetieën. Het is een heel fundamentele waarheden met betrekking tot de schriftuurlijke waarheden. Hè? Het zijn universele principes. Eerst Israël, dan de volkeren, maar niet in de zin van dat Israël daarbij voorgetrokken is. Of het zou moeten zijn alleen in de tijd. Maar ja, je moet ergens beginnen. Hm? Maar hoe het ook zij, de Bijbel leert uitdrukkelijk dat we straks te maken krijgen met een gelovige mensheid... En die komt tot stand doordat eerst Israël als volk in zijn totaliteit tot bekering, tot geloof is gekomen. En daarna zijn ook de andere volkeren tot bekering, tot geloof gekomen. En wat resulteert is dan een levende mensheid, een mensheid van wedergeboren mensen. Allemaal wedergeboren en zo beginnen de 1000 jaren. En al zo zal geheel Israël zalig worden, al zo zullen alle volkeren zalig worden, jawel... Maar daarmee is niet gezegd dat alle mensen zalig worden. Alle die op dat moment leven, ja. Maar dat is één dag later waarschijnlijk al veranderd. Hè? Nou ja, 2 dagen dan. Maar bedoel maar, mensen overlijden, mensen worden geboren. Die samenstelling van de mensheid die verandert continu. En vandaar dan ook dat het aan het eind van de 1000 jaren bepaald niet al te rooskleurig uitziet met de mensheid. Zie, er verandert nog wel wat in die 1000 jaar. Ja, sommigen hebben het nogal erg vereenzelvigd met de eeuwigheidssituatie, die 1000 jaar, maar dat is natuurlijk niet het geval. Ook aan het eind van de 1000 jaren zien we dat we daar te maken hebben met, naar de mens gesproken, een debakel. Naar God gesproken valt het wel weer mee, natuurlijk, omdat het een plaats heeft in zijn plan, maar niettemin loopt het met de mensheid verkeerd. Je kunt moeilijk zeggen dat die mensheid die dan opstaat tegen God, dat die mensheid gevormd wordt door behouden wedergeboren mensen. Integendeel, dat is niet het geval. Zo zie je maar weer, geheel Israël zal zalig worden. Ja, op een bepaald tijdstip. Dat is waar. Maar het is afhankelijk van dat tijdstip ook. Want daarvoor en daarna is de situatie anders. En waar het nu op wacht, wat de vervulling van die profetie aan Israël betreft, is inderdaad hun bekering. Dat is waar hier naar uitgezien wordt in vers 26. Alzo, namelijk door geloof, en daarom door inenting weer op de oude olijfboom... Alzo zal geheel Israël zalig worden gelijk geschreven is. Nu is het zo dat de vertalers hebben er nogal wat voetnootjes bij gezet. Dat wil zeggen wat schriftverwijzingen naar het Oude Testament. En dat zijn er maar erg weinig, omdat natuurlijk de hele Oude Testament doorgesproken wordt over de toekomstige bekering van Israël. Daar kan geen twijfel over bestaan. Alleen ik wil u toch meenemen naar één van die schriftplaatsen die... Mijn zin is hier kennelijk in de eerste plaats bedoeld is, dat is die uit Jesaja 27. Kennelijk heeft de apostel dat in gedachten gehad. Jesaja 27 is dat. Daar staat... Ja, staat boven het hoofdstuk. In mijn Bijbel staat verdelging der vijanden van Gods kerk. Staat in mijn toedoek even lach. Zo, dan hebben we dat weer gehad. Nou, daar gaat het dus helemaal niet over, hè. Het gaat niet over Gods kerk, het gaat over Israël. Dat staat er dan ook. Maar dat staat in vers 6 van het hoofdstuk. In het toekomende zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien en ze zullen de wereld met inkomsten vervullen. Heeft hij hem geslagen gelijk hij die geslagen heeft die hem sloeg? Is hij gedood gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden? Met mate hebt gij met hem getwist wanneer gij hem wegstiet. Als hij hem wegnam door zijn harde wind in de dag des oostenwinds. En het is niet mijn bedoeling deze verse te verklaren. Maar ik zeg het er maar even bij dat het hier gaat om het lijden dat op de Heer Jezus gekomen is. Die hem, dat is in ieder geval de zonen Davids, de Heer Jezus Christus. Met wie God met mate getwist heeft, enzovoort. En hij nam hem weg door zijn harde wind, door zijn harde geest, wel te verstaan. Maar juist daardoor, door dat lijden en sterven, zegt vers 9, daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. Juist door het lijden en sterven van de Heer Jezus zal de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dit is de ganse vrucht dat hij dus zelfs zonde zal wegdoen, wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. En dan moet je eens kijken wat merkwaardig dat hier staat. Er staat hier dat de zonden van Jacob verzoend zullen worden. Dat hij de zonde van Jacob zal wegdoen, zal afwentelen, zoals het ook in Romeinen 11 al stond. Maar er staat dat het gebeurt wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. En in ieder geval is het zo dat die goddeloosheden van Jacob worden afgewend inderdaad bij de vernietiging van de Joodse staat. Nou ja, Zacharië 14. De laatste brochure van Morgenrood, zal ik maar zeggen, daar staat het voor een groot deel wel weer in. Maar het gaat erom dat het hier ook al gezegd wordt, die goddeloosheden zullen afgewend worden wanneer de altaars verstrooid worden, de stenen ervan vermalen worden, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. Eigenlijk gaat het niet zozeer over bossen als wel over afgodische zaken die weggedaan worden. En dan staat er, vers 10, want, toelichting, want, de vaste stad, dus Jeruzalem uiteraard, de vaste stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Ja, dat is Zacharië 14 dus ook, hè. Jeruzalem zal ingenomen worden. De Heer zal al de heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem, en de stad zal ingenomen worden, enzovoorts. Nou, hier staat het ook. Want de vaste stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Daar zullen de kalveren weiden en daar zullen ze nederliggen en zullen haar takken verslinden. Kortom, de stad is verdwenen. En dan staat er, als haar takken verdord zullen zijn, zullen ze afgebroken worden. En de vrouwen komende zullen ze aansteken, want het is geen volk van enig verstand. Daarom zal hij die het gemaakt heeft zich desselve niet ontfermen. En die het geformeerd heeft zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. En het merkwaardige nu van dit schriftgedeelte is dat het aan de ene kant kennelijk een vervulling heeft gehad in het verleden. En aan de andere kant ook kennelijk een vervulling zal hebben in de toekomst. En het gaat nou om die toekomstige vervulling, want de goddeloosheden zijn nog steeds niet van Jacob afgewend. Van Israël niet, hè. Dat gaat in de toekomst nog gebeuren. Het is terecht dat deze profetie aangehaald wordt in verband met toekomende dingen. Maar het neemt niet weg dat in het verleden reeds fundamenteel door het Lam Gods de zonden der wereld, maar daarom ook die van Israël, werden weggedragen. En dat er een weg tot behoud gegeven werd, maar dat ook in het verleden Jeruzalem verwoest is geworden. En dat de takken zijn afgebroken. Wel, daarover ging Romeinen 11. En dat wordt hier aangehaald. Haar takken zullen verdord zijn en ze zullen afgebroken worden. Maar hetzelfde herhaalt zich in de toekomst, wanneer we weer te maken hebben met eenzelfde Joodse staat als ook in het verleden. Een godsdienstige, maar ongelovige, dat moet je uit elkaar houden, een godsdienstige, maar ongelovige Joodse staat, een staat waarin een deel der Joden woont, terwijl een ander deel verspreid is over de wereld. Wel, zo'n Joodse staat verwierp in het verleden de Messias. Zo'n Joodse staat verwerpt vandaag aan de dag de Messias. Het is niet anders. Ja, je kunt er wel anders moeilijk over doen, maar dit is gewoon de waarheid. Hè? En het resultaat in het verleden was dat de Joodse staat vernietigd werd en de stad verwoest, tempel verbrand enzovoorts. En het resultaat in de toekomst zal precies hetzelfde zijn. Maar zoals in het verleden een deel van de inwoners van Jeruzalem de mogelijkheid heeft gehad om te vluchten de stad uit, terwijl de stad belegerd werd, de stad uit te vluchten in de richting van Petra, dat is echt gebeurd. Zo zal het in de toekomst weer gebeuren, met dien verstande dat het niet gebeurt bij de omsingeling, maar dat gebeurt bij de verwoesting van de stad. En het is niet een natuurlijke wijze dat men kan vluchten, maar op het onnatuurlijke, namelijk dwars door de Olijfberg. Maar het principe is wel degelijk precies hetzelfde. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van de Oud-Testamentische profetie. De geschiedenis herhaalt zich. Of beter gezegd, de profetieën hadden een bepaalde toepassing in het verleden, maar ze zullen hun vervulling pas hebben in de toekomst. Of om moeilijk te zeggen, ze hadden een applicatie in het verleden, ze hebben een interpretatie in de toekomst. In het verleden werden ze toegepast. Het is duidelijk dat de profetieën over de verwoestingen van Jeruzalem in het verleden gesproken hebben. Neemt niet weg dat diezelfde profetieën nog steeds niet vervuld zijn en vervuld zullen worden in de toekomst. En pas bij die gelegenheid zal Jeruzalem, zal Israël verlost worden. Hier staat het duidelijk, merkwaardig genoeg. Ik kan me voorstellen dat iemand die van de Bijbel verder niks weet met dit hoofdstuk hier in Jesaja 27 ook niks met kan aanvangen. Waar in één adem gesproken wordt over de verwoesting van de stad en de staat, terwijl ook gesproken wordt over de redding van Israël en de terugverzameling. Maar toch gaat het zo. Want de dood van het oude opent de weg tot nieuw leven voor het nieuwe. Het is de weg van dood en opstanding, de weg van wedergeboorte, waarvan Nicodemus nog zoveel moest leren. Maar je ziet het ook in een hoofdstuk, de wedergeboorte van de Joodse staat. Wel, daarop zinspeelde de apostel Paulus in Romeinen 11. Hij had het al gehad over takken die afgebroken werden, maar hij zegt inderdaad dat in de toekomst geheel Israël zalig zal worden, want er is geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. U leest dat in meerdere psalmen trouwens, hè, dat de verlosser uit Sion zal komen. De verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan staat er in vers 27, en dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Of ook, dat ik hun zonden zal wegnemen. En waarnaar verwezen wordt is duidelijk genoeg, want dat is naar de bekende woorden uit Jeremia 31, waar immers een nieuw verbond wordt aangekondigd. Ja, aan wie? Aan Israël, uiteraard. Wat dacht u dan? Dat hebben we nou zo vaak vastgesteld. Al wat ooit aangekondigd werd, werd aangekondigd aan Israël. En zo is het ook in Jeremia 31, waar gezegd wordt in vers 31, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeders leren zeggende, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Nou, dat is duidelijk genoeg. De ongerechtigheden zullen afgewendeld worden, de zonden zullen niet meer gedacht worden, de Heer zal hun zonde wegnemen en dat gaat gepaard met de inwerking treden van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond, dat verbond wat hier in Romeinen 11 vers 27 genoemd wordt. Dit is hun een verbond van mij als ik hun zonde zal wegnemen. Als hun zonde zal worden weggenomen, dan zal dat verbond wat de Heer aan hen beloofd had ook voor hen in werking treden. Dat is niks moeilijks aan. Ja, je kunt een boek over volschrijven om het moeilijk te maken, maar er is niks moeilijks aan. Dat verbond treedt in werking over ieder die gelooft sinds de opstanding van Christus. Dat is gemakkelijk genoeg. Nieuw verbond is een verbond sowieso over ieder die gelooft. Dat is een verbond op grond van geloof, op grond van genade. En in de tweede plaats is het zo dat het een verbond is ter vervanging van het oude. Hetgeen betekent dat het oude dus eerst moest zijn weggenomen, het oude verbond moest eerst weggenomen, dat wil zeggen vervuld zijn, niet ontbonden zijn, maar het moest vervuld zijn. En dat is gebeurd door de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat was Romeinen 7 immers, dus daar hoef ik niet meer over te praten. En sindsdien treedt het nieuwe verbond in werking over degene die geloven. Of moet ik het weer lezen? Romeinen 10? Ja, we blijven in de buurt, hè. Romeinen 10, vers, wat was het ook weer, vers 4. Want het einde der wet is Christus. Dat is de opgewekte, zoals bekend, hè? Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dat is het hele punt. Er zit een soort niemandsland in Er zit een soort niemandsland tussen de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen tussen het wegdoen van, definitief wegdoen van het oude verbond en het in werking treden van het nieuwe verbond. En dat niemandsland, dat is hetzelfde als de periode van Israël in de woestijn bijvoorbeeld. Hè? Bevrijd uit Egypte, maar nog niet in Canaan. Het punt is alleen dat men in die tussentijd tot geloof moet komen. Zodra men tot geloof komt, is men gerechtvaardigd. Het einde der wet is Christus, maar daarmee is men niet gerechtvaardigd. Het is tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Daarom prediken we niet zozeer het einde der wet, al hoort het erbij, maar we prediken geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En dat is juist op grond van het feit dat het oude verbond voorbij is. Maar iemand wordt pas geplaatst onder het nieuwe verbond, niet als het oude voorbij is, maar als hij gelooft. En daar gaat het om. Zie, dat Israël tot op zekere hoogte onder de wet probeert te leven vandaag aan de dag. Dat kan wel zijn, maar het is niet naar Gods wil, op geen enkele wijze. Het oude verbond is vervuld. Laat u niks wijs maken. Het is niet zo dat God een apart plan heeft nu in deze dagen met Israël. Of dat God andere eisen stelt aan Israël vandaag aan de dag. Dat is ook niet waar. Het oude verbond is vervuld. Het nieuwe verbond werd al gepredikt, al zelfs voor de opstanding van de Heer. Hij heeft het zelf gepredikt. Johannes de Doper heeft het gepredikt. De discipelen, later de apostelen hebben dat gepredikt. Waarom? Omdat het in werking zou treden voor ieder die gelooft direct na de opstanding. Want het oude verbond, daarvan waren de dagen geteld. Het was al oud in de dagen van Jeremia, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Het was zeker oud in de dagen van de Heer Jezus. En het is al lang verdwenen en verwijderd in onze dagen. Al 19 eeuwen geleden zal ik maar zeggen. Maar slechts iemand die gelooft leeft onder het nieuwe verbond. Dat zijn wij nu, want wij geloven immers. En dat is Israël straks. Wanneer ze dan geloven. Pas dan worden ze geplaatst onder het nieuwe verbond. En op grond van het feit dat ze nu niet leven onder het oude, niet naar Gods normen. En ook niet leven onder het nieuwe, naar Gods normen. Zijn ze ook niet Gods volk. En is het dus inderdaad lo ami. Niet Gods volk. Niet, hoe heet het ook weer? Nou, dan ben ik het nou schiet met het woord. Hè? Niet ontfermd, dat bedoelde ik, lo rugame, hè. Lo ami lo rugame, niet godsvolk, niet ontfermd, maar gewoon gerekend onder de heidenen. En pas wanneer ze tot geloof komen, zullen ze weer ami worden en leven onder het nieuwe verbond. Alleen, en daar zijn we terug in Romeinen 11, dat vind ik zo mooi, hè. We zijn terug in Romeinen 11. Alleen, wanneer Israël als volk geplaatst wordt onder het nieuwe verbond, namelijk bij hun bekering, aan het eind van de 70ste week, bij de inname van Jeruzalem, bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg, wel, dan zijn zij niet de eersten die onder het nieuwe verbond geplaatst worden. Wel het eerste onder de volkeren. Als er één volk is wat als eerste eronder geplaatst wordt, is het Israël. Maar, we hebben vandaag aan de dag te maken met dat wat geen volk is. Hè? Namelijk de gemeente. En zij zijn werkelijk de eerste. Naar andere normen, dat is waar, maar zij zijn werkelijk de eerste. Want daar ging het over in Romeinen 11. Over die eerstelingen immers. Indien de, wat stond er ook weer? Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Dat is nu zo. Vandaag hebben we nog steeds te maken met eerstelingen. En wij behoren tot die eerstelingen. En in de toekomst hebben we te maken met het volk van Israël. En onder de volker is Israël de eerste, dat is waar. Maar als het gaat om wie als eerste geplaatst werden onder het nieuwe verbond, dan moeten we zeggen, dat is de gemeente. Dat is het hele verschil. En ik heb het al eerder gezegd, maar ik blijf het herhalen, want het is van fundamenteel belang. Ik blijf herhalen dat dat wat het eerste is, dat wat de baarmoeder opent, dat is voor de Heer bestemd en is voor de hemel. Dat wordt gebracht in het heiligdom, in de tempel, na 40 dagen. Ik ga het nou niet meer uitleggen, hè. Maar na 40 dagen moet het gebracht worden in de tempel en moet het aan God gewijd worden in het binnenst heiligdom. En de Hebreeënbrief zegt dat wij als gemeente van eerstelingen inderdaad gaan in het binnenst heiligdom achter het voorhangsel. En dat wij zijn een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En wij zijn gekomen tot Sion in plaats van Sini, dat is waar. Maar bovendien tot een ontastelijke berg staat er meteen bij in Hebreeën 12. En vandaar dat het gaat om niet raad Sion hier op aarde, maar Sion in de hemel. Dat is gewoon het verschil. Eerstelingen. Zie, dat zijn wij. Maar het neemt niet weg dat in de toekomst op gelijke wijze, op dezelfde wijze, Israël zalig zal worden. Al zo zal geen Israël zalig worden. Niet meer als eerstelingen in die zin, maar als eersteling in andere zin, dat bestaat nou eenmaal, hè. Ja, misschien is het goed om even te verwijzen naar, hebben we trouwens al even gedaan, hè, naar Isaac en Ismaël. Ze waren beiden eerstelingen, op hun eigen manier. En daarom was ook altijd die oneenigheid, wie was eigenlijk het eerste, er werd nogal eens gewisseld, hè. En hetzelfde geldt voor Jacob en Esau, ze waren beide eerstelingen. En daar gaat het nou maar om, hè. Eerstelingen naar verschillende normen. Naar de hoogste norm, dat is de hemelse uiteraard, is de gemeente een gemeente van eerstelingen. Wij zijn dat dus. En daarna volgt Israël. Vandaar dat, hoe vreemd het ook is, Isaac een type is van de gemeente en Ismaël een type van Israël. En aan de andere kant, Jacob is een type van de gemeente en Esau is een type van Israël. Het natuurlijke Israël. Ja. Dat is Galaten 4 trouwens, hè. Maar goed. Daar zullen we het verder niet over hebben. Ik ga hier verder met dit schriftgedeelte. Er staat dus duidelijk dat een verbond wat de Heer beloofd heeft op hun pas van toepassing komt wanneer zij zalig geworden zijn. Men wordt niet geplaatst onder het nieuwe verbond en komt dan tot geloof. Nee, het is men komt tot geloof en dan staat men onder het nieuwe verbond. Dat is heel eenvoudig. Even snel, hè. Er staat, we hebben het net gelezen in Jeremia 31, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ja, vroeger werd de wet in hun handen gegeven, dan viel het uit. Hè? Ja, zo was het toch, hè? Maar ik zal mijn wet in hun binnenste geven, dat wil zeggen, daar kan er niet uit, en het is daar bewaard. En wat we namelijk ook vinden in het binnenste heiligdom, dat is hersengymnastiek hoor, wat we vinden binnen in het binnenste heiligdom, is de ark des verbonds, die een type is van de opgewekte Christus. En wat vinden we daarin? De wet in het binnenste. De twee stenen tafelen. Onzichtbaar. Ze waren ook niet te lezen. Hoeft ook helemaal niet trouwens. Ze waren in het binnenste gegeven. Dus een beeld van de Christus, inderdaad. Maar als de wedergeborene. Als degene die zelf de eersteling is van dat nieuwe verbond. Hij zou ons als eerste onder dat nieuwe verbond geplaatst. En hij zelf ontving als eerste die wet in zijn binnenste. Naar diezelfde norm is ieder die in Christus is. Iemand die de wet in het binnenste ontvangen heeft. Dat is door wedergeboorte. Zie, dat nieuwe verbond, dat wordt van kracht over degene die wedergeboren zijn. Daar gaat het om. En zo ook hier. Dat is interessant. We zouden een studie moeten doen over de tabernakel, hè? Zou je gedacht zijn wat daar voor waarheden in zitten? Veel meer, ik durf het rustig te zeggen, veel meer dan vaak voor mogelijk wordt gehouden. Dat is echt zo. Ik heb het al eens meer verteld. Maar ik heb altijd geconstateerd en steeds meer constateerd dat de aarzeling om de typologie toe te passen en op de consequente wijze. Men is geneigd altijd maar weer de typologie terug toe te passen op de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Terwijl men merkwaardigwijze niet in de gaten heeft dat het gewoonlijk helemaal niet daarover gaat, maar dat het gewoonlijk gaat over dat wat na die dood tot stand zou komen. Over opstanding, over een nieuw verbond enzovoorts. Dat is van belang hoor, dat is van groot belang. Dat geldt voor alle aspecten van de tabernakel. Dat is echt zo. Dus de uitbeelding van een nieuwe schepping, een nieuw verbond enzovoorts. Daarmee kan ik er niet van zeggen nou natuurlijk. Maar echt, er zit veel meer in dan men gewoonlijk denkt. We horen ook, het nieuwe verbond wordt hier genoemd. Hoofdstuk 11, Romeinen 11 vers 27. Dit is hun verbond van mij. Als ik een zonde zal wegnemen, en dan, dat is dus duidelijk de verwijzing naar al die profetieën die spreken over dat nieuwe verbond, want dat is niet alleen Jeremia 31, er zijn er velen, ja niet altijd wordt het zo genoemd, wordt het vaak genoemd een eeuwig verbond, of gewoon maar een verbond. En ik persoonlijk heb sterk de indruk dat het nieuwe verbond nou vrijwel gelijk is, ik hou slag om de arm, dus vrijwel gelijk is aan het verbond met wat met David, dat wil zeggen met het zaad van David, gesloten werd. Merkwaardig is dat met David een eeuwig verbond gesloten werd, terwijl het nieuwe verbond ook een eeuwig verbond zou zijn. En het verbond, het eeuwige verbond met het zaad van David, is uiteraard een verbond in verband met de persoon van Christus. Maar het moet duidelijk zijn dat het nieuwe verbond uit Jeremia 31 ook in verband staat met Christus. En ik persoonlijk maak er dan ook geen verschil meer tussen. Er wordt wel veel gedaan, het heeft natuurlijk verschillende aspecten, het wordt verschillend beschreven ook in de Bijbel, maar het is goed om te zien dat er meer overeenkomst is dan verschil. Het is ook duidelijk dat als in de Hebreeënbrief gesproken wordt over het nieuwe verbond, dat daar gesproken wordt over de hoge priester van dat nieuwe verbond. Dat is duidelijk genoeg. Maar deze hoge priester is dezelfde tijd koning. Hij zit aan de troon. Troon der genade, aan de rechterhand Gods. En hij is inderdaad krachtelijk bewezen te zijn de zoon van David door de opstanding uit de doden, zegt Romeinen 1 vers 4. Dus hoe dan ook, die hoge priester van het nieuwe verbond is tevens de koning van het nieuwe verbond. En omdat het nieuwe verbond eeuwig is, is hij dus een eeuwige koning. En dat is precies wat een David beloofd was, hè? Een eeuwige koning. Dus waar het maar om gaat is dit, dat het verbond, het nieuwe verbond in het Oude Testament vele malen om de verschillende benamingen genoemd wordt. Maar altijd gaat het om hetzelfde, namelijk om een verbond met de opgewekte. De opgewekte zoon van God, de opgewekte zoon des mensen, de opgewekte zoon van David. De opgewekte zaad van Abraham, niet te vergeten. Het zijn ook verschillende titels, dat is waar. Maar het gaat om dezelfde persoon en inderdaad ook hetzelfde verbond. En dat verbond, dat is universeel, dat wil zeggen dat komt tot alle en over alle die geloven. Nu over ons en in de toekomst over Israël. En dat is wat hier staat. Dit is hun een verbond van mij als ik hun zonde zal wegnemen. Wat is hun een verbond? Wel, dat de verlosser uit Sion zal komen en de goddeloosheden afwenden zal van Jacob. En dat verbond, dat is beloofd, zal ik vervuld worden. En het zal vervuld worden als de Heer hun zonde zal wegnemen. Dat gaat uiteraard via wedergeboorte. En in dat verband komt dan nog een kort commentaar. In vers 28 staat dan, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Ja, ik kan het niet overslaan. Ja, er staat er, is het al veranderd? Nou, sorry, maar dat denk ik niet. Want de verandering die hier aangekondigd wordt voor Israël is die van hun bekering. Indien ze in hun ongeloof niet blijven. En zolang zij in hun ongeloof blijven, zijn zij vijanden aangaande het evangelie. Er staat er. Vijanden aangaande het evangelie. Mensen die werkelijk proberen aan Israël het evangelie te prediken, weten dat het waar is. Uit ondervinding. Dat hoef je uit ondervinding trouwens niet te weten. Je kunt er gewoon geloven omdat de schrift het zegt. Dat heb ik liever trouwens, hè. Maar neem niet weg dat het in de praktijk ook zo is. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Zei Paulus eerst in hoofdstuk 10. Maar hier zegt hij gewoon, zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Maar daar blijft het niet bij. Want hij zegt er meteen wat positiefs achteraan. Hij zegt, ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Want hun verwerping is geworden tot rijkdom der heidenen. Zie? En tot behoud van de wereld, of de rijkdom der wereld, daar gaat het om. Zij zijn verminderd geworden. Ze zijn verworpen. Ze zijn terzijde gesteld. Kortom, ze zijn vijanden geworden. Dat hangt allemaal samen. Maar om uwentwil. Dat wil zeggen, ten behoeve van ons. Want het is onze rijkdom geworden. Dus, kijk er niet op neer, zegt de apostel Paulus. Roem niet tegen de takken. Dat was vers 18 trouwens, hè. Roem niet tegen de takken. Ze zijn weliswaar vijanden, dat is waar, maar het is om onzentwil. En dat heft de zaak weer op. We hebben uiteindelijk veel aan Israël, aan het volk als zodanig, te danken. Oh, ik weet het, we hebben niet zoveel te danken aan de nu levende Joden, daar gaat het nou niet om. Maar we praten nou even over het volk als zodanig. En daar hebben we ontzettend veel aan te danken. Uiteraard, want alle zegeningen die wij ontvangen hebben afkomstig zijn van Israël. En zijn tot bijzondere rijkdom der heidenen geworden, juist omdat zij vijanden zijn. Maar zij zijn vijanden. En daar staat het, ze zijn vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Om onzentwil zijn zij vijanden geworden. Maar om der vaderen wil, namelijk vanwege Abraham, Isaac en Jacob, de gelovige stamvaders, aartsvaders van Israël, om hun vaderen zijn zij nog steeds beminden. God verkoos Abraham, Isaac en Jacob. God noemde zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God heeft dan ook in zijn plan besloten dat er een moment zal komen dat de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob ook inderdaad allen gelovigen zullen zijn. Ik heb niet gezegd dat alle afstammelingen dat zullen worden in de toekomst ooit. Ik heb gezegd, dat in ieder geval bedoelt dat op een bepaald moment alle levende afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob gelovigen zullen zijn. En daar bedoel ik natuurlijk Israël mee. Maar als u het breder ziet en zegt, ja, maar de Arabieren stammen toch ook van hen af, dan zeg ik, nou, dat is ook goed. Want uiteindelijk is het zo dat in Abraham en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. Maar hoe dan ook, wanneer we ons beperken tot Israël, en daar gaat het hier ook om, dan is het duidelijk dat zij beminden zijn om der vader wil. Vanwege Abraham, Isaac en Jacob heeft God Israël, het volk, verkozen als zijn speciaal heilsorgaan in deze wereld. En hij zal er ook zelf hoogstpersoonlijk voor zorgen dat zij dit zullen worden. Hoe, heb ik al gezegd. Namelijk aan de ene kant door met speciale aandacht aan hen het evangelie te prediken, maar aan de andere kant door alle onwillenden, ongelovigen uit Israël weg te nemen. Maar goed, ze zijn beminden om der vaderen wil. En om die reden zijn ze ook wat ons betreft en voor ons beminden. Dat lijkt me ook duidelijk dat gezien dat wat wij aan het volk Israël als zodanig te danken hebben, dat wij een liefde zouden moeten hebben voor dat volk. Ik zei niet een liefde voor elke Israëliet. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer, dat weet ik wel, maar dat zei ik niet, dat zegt de schrift ook niet. Het gaat om het volk als zodanig. Een volk wat zoveel heeft moeten doormaken als volk. Een volk wat de Messias heeft voortgebracht, waaruit ons behoud is voortgekomen, zal ik maar zeggen. Dat volk wordt door ons bemind. Als wij werkelijk geloven en als wij inzicht hebben bovendien in het heilsplan van God, dan kan het niet anders of dan moeten wij Israël als volk lief hebben. Dat wil niet zeggen dat wij ons dan niet meer bewust zijn dat ze onze vijanden zijn, want dat zijn ze. Maar wij hebben hen lief. Ja, kortsluiting, hè. Hebt u naast de lief als uzelf? Ja, zegt de Heer, maar ik zal er nog wat meer bij vertellen. Hè? Hebt u vijanden lief? Ja. Het kon wel eens wezen dat de naasten vijanden zouden kunnen zijn. Op een of andere wijze. Ja, denk er maar eens over na. Ik hoef niet alles uit te leggen in één keer, hè. Maar denk er maar eens over na. Dat kon best eens wezen. En in dit geval is het zeker zo, want hoe dan ook, we moeten ons als gelovigen van deze bedeling realiseren dat we leden zijn geworden van het lichaam van Christus, maar dat deze Christus de bruidegom is, straks in de toekomst, uiteraard, en dat ditzelfde volk, nou ja, gelovig inmiddels, maar het is daarom wel dit volk, hè, dat dit volk in eerste instantie de bruid is. We hebben een speciale verbinding met Israël. Ja, nou, meer zal ik er maar niet over zeggen. Ik praat liever niet over anderhands huwelijk en over het mijne ook al niet. En over deze zaak wil ik het nog wel eens hebben, maar dan in een wat breder verband, uiteraard. Hè? Maar in ieder geval, voor ons als gelovigen zijn zij aan de ene kant vijanden ten behoeve van ons, maar aan de andere kant zijn zij beminden om der vaderen wil. Dat is bij God in elk geval zo, en daar gaat het natuurlijk maar om. En daarom staat er ook bij, want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En wat de Calvinistische theoloog daarmee moet, weet ik niet. Maar wat Paulus ermee moet is duidelijk genoeg. Wat hij zegt is dat de oorspronkelijke roeping van Israël alsnog vervuld zal worden. God heeft een bepaalde genadegave gegeven. Hij heeft dan tot een bepaald doel geroepen. Wel, dat is nog niet vervuld, dus zal het in de toekomst alsnog vervuld worden. God komt daar niet op terug.
Zou je kunnen stellen dan dat die genadegave die ons op het ogenblik bewezen wordt, juist die vijandschap ook in de hand heeft?
Ja, ja. Maar ik heb natuurlijk in de eerdere deel van dit hoofdstuk en aan het eind van hoofdstuk 10 al gesproken over de vijandschap die ontstaat tussen Israël en de gemeente. Want die vijandschap die komt voort uit de meest gangbare bron van vijandschap, namelijk jaloersheid. Ik weet wel, men zegt de gemeente heeft Israël nog niet tot jaloersheid verwekt. En dan zeg ik, wat is dat nou weer voor onzin? Hè? Natuurlijk wel, dat is de eeuwen door juist gebeurd. Hè? Ja, niet altijd op de voorgeschreven wijze misschien, maar daarom is het wel gebeurd. Maar jaloersheid leidt niet tot wedergeboren of tot geloof. Jaloersheid leidt in de eerste plaats tot vijandschap. Alle vijandschap in deze wereld heeft als diepste achtergrond jaloersheid. Durf ik rustig te zeggen. Ik ben niet zo'n groot filosoof, maar dat lijkt me duidelijk genoeg.
Ja, de bedoeling is anders. Is er elke keer zelf, al hetgeen een overkomt,
ja,
dat zeggen ze van, het volk op zichzelf,
ja,
dat God daar een reden mee heeft en dat het volk van Israël zich eigenlijk aan Gods gerechtigheid onderwerpt, maar ze begrijpen, ja, eigenlijk niet dat een heiden die God eigenlijk naar hun norm niet kent, dat die dan begenadigd worden, ja, door God en eigenlijk niet in een positie van zoals de Joden eigenlijk verdrukt werden in de laatste wereldoorlog. Ja. De heiden gaat het beter, zeg maar. Ja. Dat is die Jood ook een doorn in het oog natuurlijk. Ja. De gewone Jood.
Ja, dat is ook zo. Het is een beetje moeilijke materie, vooral omdat wij natuurlijk toch enigszins buitenstaanders zijn. Maar in de eerste plaats is het zo dat het Jodendom natuurlijk toch de eeuwen door geredeneerd heeft dat wat hen ook overkwam, dat het hen aangedaan werd door de christenen. Nou ja, daar hoef ik verder niks over te zeggen. Ik vind dat onjuist. Het is een misverstand, helaas, maar nou ja, goed, dat misverstand bestaat. Aan de andere kant bestaat er de opvatting onder het Jodendom dat wat hen ook overkomt, ik praat over het orthodox Jodendom nu, hè, dat wat hen ook overkomt, het is in ieder geval onder toezicht en met goedvinden van de Almachtige. En nou ja, en hij ziet dan maar. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, in de praktijk is men fatalistisch. Men neemt het als lot. Het is opmerkelijk, velen hebben er ook over geschreven, want ik kan er natuurlijk niks over zeggen verder, maar veel hebben er ook over geschreven hoe miljoenen Joden feitelijk in alle rust de gaskamer tegemoet zijn gegaan in de tijd. Ja, wat je maar rust noemt misschien, maar fatalistisch, van nou ja, dit is het lot. Men gelooft daarin, men gelooft in het lot, men gelooft dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. En natuurlijk is dat terecht. Dat is waar, de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Dat wil zeggen, de dingen gaan zoals God het in zijn plan voorzien heeft. Maar het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor die dingen niet bij God ligt. En wat de ongelovige overkomt, omdat hij de Heer Jezus Christus afwijst, daarvoor is God niet verantwoordelijk. En wat de Joodse staat of de Joodse natie, het volk als zodanig overkomt in deze tegenwoordige bedeling, daarvoor is God niet verantwoordelijk. Of wel? Als u ja zegt, zeg ik, waarom konden er dan 6 miljoen Joden vermoord worden in de laatste wereldoorlog? Want dan stelt u God daar dus verantwoordelijk voor. Nou, dat is hij niet. Uiteraard niet, zou ik willen zeggen. Nee. En het gaat natuurlijk ver om te zeggen, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, want zo ligt het ook niet. Maar waar het om gaat is dit, dat het volk als volk haar Messias verworpen heeft, en dat het volk als volk de gevolgen daarvan ondervindt. Ik zeg niet de straf, ik zeg de gevolgen. God heeft hen een bijzonder begenadigde, gezegende toekomst beloofd op voorwaarde van geloof. Wat er gebeurt op grond van ongeloof, is dat God hen loslaat. Dat neemt niet weg dat hetzelfde volk de haat van de wereld op zijn hals gehaald heeft. Dat is in wezen de betekenis trouwens van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Want de Heer zei van die onrechtvaardige rentmeester feitelijk dat hij moest zien zich vrienden te verwerven bij de onrechtvaardige mammon, want daar zal hij van afhankelijk worden. En Israël zou afhankelijk worden van de heidenen. Israël had er goed aan gedaan zich vrienden te maken onder de heidenen. Maar je kunt veel zeggen, maar dat heeft Israël toch ook echt niet gedaan. Net zo min. Duidelijk afstand gehouden en zich apart gehouden. Dat is tot vandaag aan de dag nog zo. Ik bedoel het niet als kritiek. Het enige wat ik kan zeggen tegen hen, of tegen Israël, en wat ik moet ik ook zeggen tegen de heidenen, wat de volk er overkomt door hun afwijzing van de Messias wel, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Dan moeten ze God niet meer lastigvallen. Wat God beloofd heeft, is dat als iemand zich tot hem bekeert, zich in geloof afhankelijk stelt van hem, dat dan alle dingen medewerken ten goede. En dat is in de eerste plaats waar voor Israël. En dat is vandaag aan de dag nog zo. Zie, en daar gaat het dus maar om, hè, dat hoe dan ook, de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, Israël is ook niet kunnen opgaan in de volkeren. Het heeft ook haar identiteit niet verloren. Vele volkeren hebben in de loop der tijd hun identiteit verloren, zijn geassimileerd. Met Israël is het nooit gebeurd. Want God heeft nog steeds een plan met het volk. En daarom wordt het volk ook uitdrukkelijk in stand gehouden. Want ik zeg altijd maar zo, wat God in ieder geval met Israël doet, zij het dan in het verborgene, zonder dat wij het bewijzen kunnen, is dat hij zorgt dat het volk niet uitgeroeid wordt. Maar dat alleen al suggereert dat het erop lijkt of het wel gebeurt, of Israël wel wordt uitgeroeid. Dat is net als wat er gebeurde in de dagen van Esther, de dagen waarin de Heer zijn aangezicht ook voor Israël verborg, ook toen. Dan zien we een geschiedenis waarbij Israël niet wordt uitgeroeid. Nee, dat niet. Maar waarin Israël ook niet bevrijd wordt, ook niet terugkeert naar het land, niet terugkeert uit de ballingschap. Waarin de Heer zelfs geen actieve rol speelt. Hij wordt zelfs in het hele boek van de Bijbel niet genoemd. En toch, wij als kenners, laten we elkaar dan maar zo noemen, hè? Wij als degene die de Heer een beetje beter kennen, begrijpen dat de hand van de Heer daarin geweest moet zijn. We kunnen het niet eens bewijzen, want het staat nergens. We vermoeden het alleen. En dat geldt voor vandaag aan de dag ook. Deze dagen waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Ook in deze dagen zo dat de Heer ervoor zorgt dat Israël niet vernietigd wordt. Niet uitgeroeid wordt. De eeuwenlang hebben de volkeren dat geprobeerd. Vanzelfsprekend omdat de volkeren geregeerd worden door Satan. Dat is vanzelfsprekende zaak dus. He? Want Satan kent Gods plan ook al aardig. Ja, niet precies, maar wel aardig, zei ik. Maar wat er gebeurd is. Dat de Heer ervoor zorgt dat het volk niet uitgeroeid wordt. Maar dat is wat anders dan dat hij hen zegent. Want dat is niet waar. Hij zegent hen pas wanneer ze tot geloof in hem komen. En de grootste zegening die een Jood kan ondergaan, is dezelfde zegening die een heiden vandaag aan de dag ook kan ondergaan. Want discrimineren doe ik nooit, maar dat weet je langzamerhand. Hè? Dat is namelijk dat als hij tot geloof komt nu, dat hij deel uitmaakt van de gemeente van eerstelingen die in de hemel zijn opgeschreven. Eerstelingen. Onder een nieuw verbond. Dat is wat de schrift leert. Maar goed, dat neemt niet weg dat in de toekomst we te maken krijgen met een volk, een levend volk op aarde, bestaande uit slechts gelovigen, die geplaatst onder het nieuwe verbond, uiteindelijk hun oorspronkelijke roeping zullen waarmaken. Want Gods genadegifte en roeping zijn onberouwelijk. Dat geldt voor ons, nu, in deze tegenwoordige verdeling in verband met de gemeente. God neemt dat niet terug, gelukkig. En datzelfde geldt voor Israël, God neemt dat niet terug. En hij heeft hen geroepen om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om het dan samen met de apostel der besnijdenis Petrus te zeggen. Tot zover, want het is de hoogste tijd voor onze pauze. En zo zijn we dan zo ongeveer gekomen aan het einde van dit hoofdstuk van de Romeinen 11. Volgen nog een paar versen die alle verschillen die in de loop der hoofdstukken gemaakt zijn weer rechtstellen. Er staat namelijk in de eerste plaats vers 29, de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. En dan vers 30, want gelijkerwijs ook gij lieden, heidenen, gelijk ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. De belangrijkste waarheid van deze verse is dus dat de heidenen eertijds ongehoorzaam waren, maar barmhartigheid gekregen hebben, nu in deze tegenwoordige bedeling. En dat datzelfde principe ook van toepassing is op Israël, want Israël is nu ongehoorzaam en zal als volk in de toekomst barmhartigheid verkrijgen. Zodat, ik zou bijna zeggen, sprake is van gelijke monnik en gelijke kappen. Het is alleen een tijdsverschil en het bijzondere is trouwens dat in dit geval de heidenen voorgetrokken worden dan boven Israël. De heidenen hebben het eerst barmhartigheid gekregen en daarna pas Israël. U ziet, de dingen die liggen wel eens andersom. En er is nog een verschil wat genoemd wordt. De heidenen hebben barmhartigheid verkregen door de ongehoorzaamheid van Israël. Maar de Israël zal barmhartigheid verkrijgen door de barmhartigheid van de heidenen. Dat is een verschil. Maar nogmaals, de nadruk ligt op de overeenkomst. Het principe is dat wij waren ongehoorzaam heidenen en we hebben barmhartigheid verkregen. En Israël is ongehoorzaam en Israël zal ook barmhartigheid verkrijgen, zodat het verschil wegvalt. En dat is dan ook waarmee vers 32 besluit. Namelijk, want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En dat allen is dan uiteraard weer Joden en heidenen. En dan zijn we weer terug bij hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief, hè. Het evangelie is een kracht God tot zaligheid voor een ieder, ja, die gelooft. Hè? Zo is nou maar net. En dan gaat het hier ook om. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dus het leidt sowieso tot barmhartigheid voor allen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, hij is allen barmhartig doordat hij hen genade geeft, doordat hij hen het nieuwe verbond aanreikt, maar het neemt niet weg dat niet allen niet alle mensen, ook niet alle Israëlieten behouden worden, want dat is een ander verhaal. Dat is het verhaal van dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Dat is waar. Maar slechts degenen die het aannemen worden behouden. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Maar in ieder geval, God is allen barmhartig. Hij biedt zijn genade aan zowel Jood als Heiden. En in een bijzondere zin gebeurt dat ook nu en ook in de toekomst in verband met de Heidenen en in verband met Israël. En zo zien we dat een tamelijk gecompliceerd verhaal uiteindelijk toch wel eenvoudig weer blijkt te zijn. Ik zei tamelijk gecompliceerd, want ik blijf volhouden dat het niet zo gecompliceerd is. De theologie is gecompliceerd, de Bijbel niet. Dat blijf ik volhouden. Zo moeilijk is het helemaal niet. Want het enige wat we moeten leren is waar is de roeping van Israël. Dat is een heel eenvoudige zaak. God heeft Israël als volk geroepen om de zaligheid te ontvangen en te prediken aan de andere volkeren. En dat gebeurt op twee verschillende manieren. God heeft namelijk eertijds veel malen op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken. Niet op één manier, maar op verschillende manieren. En die twee manieren zijn dat God aan de ene kant gewoon letterlijk spreekt, zijn woord bekend maakt. En aan de andere kant, dus de tweede manier, God demonstreert zijn werk. God demonstreert wat hij doet. God demonstreert zijn plannen. Dus God spreekt op verschillende wijzen. Ik denk aan bijvoorbeeld Hosea, we hebben het al vaker over Hosea gehad, ik noem hem dan nog maar een keer. Hosea, die immers in zijn leven, in zijn huwelijksleven zou je moeten zeggen, demonstreerde of moest demonstreren hoe dat zat met de verhouding tussen de Heer en Israël. Dat wil zeggen, was een aanschouwelijke les. Wel, zo'nzelfde aanschouwelijke les wordt ons gegeven in de geschiedenis van Israël. Maar Hosea was een profeet. Nou ja, zijn leven zag er zo fraai niet uit. En in onze gemeente zou hij nooit oudste kunnen zijn, zou je willen zeggen. Want zijn eigen huisgezin, daar kwam niet zoveel van terecht. Maar daar zouden we het niet over hebben vanavond, hè. Maar gaat er maar om dat hij wel degelijk en zelfs ondanks en misschien zelfs dankzij die situatie een profeet was. Nou, op diezelfde manier is ook Israël profeet. Dat wil zeggen, op diezelfde manier demonstreert ook Israël heilswaarheden. Niet alleen verbaal, ik bedoel niet alleen in prediking, straks in de toekomst en misschien ook in het verleden. Maar ook in de levensweg, in de historie van het volk zien wij uitgebeeld de heel Gods heilsplan, Gods weg met de zondaar in het algemeen en Gods weg met de Heer Jezus Christus in het bijzonder enzovoorts. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Het is illustratief, daarom is de geschiedenis in de Bijbel illustratief. Het demonstreert dat wat God ook letterlijk in zijn woord zegt. Het is niet alleen wat er gezegd wordt, het is ook wat er gebeurt. Denk aan de geschiedenis van Jona bijvoorbeeld in dit verband, dat is heel fundamenteel. Omdat juist in die drie dagen van Jona, zal ik maar zeggen, dat daarin de hele weg van dood en opstanding gedemonstreerd wordt. Dus de belangrijkste boodschap die je had, wat Jona verder gepredikt heeft, dat weet ik niet zozeer. Ik weet alleen dat het wat lang duurde voordat hij predikte. Maar dat voordat het zover was, hij in zijn wandel, in zijn weg die hij ging, de boodschap gepredikt heeft. Namelijk dat er slechts redding is via de weg van dood en opstanding. Nou, datzelfde teken zou ook Israël ontvangen. Israël zelf zou ook een weg gaan van dood en opstanding. Het is nu dood nog, hè. Maar in de toekomst opstanding, omdat daarmee de belangrijkste heilswaarheid geïllustreerd wordt. Dat ook een zondaar, een individuele zondaar, slechts behouden wordt via die weg van dood en opstanding. Dat is het. Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen. God heeft er alle onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Zo eenvoudig is dat. En dan gaat het verhaal verder. Nou ja, het gaat eigenlijk niet verder. Want hier komen we eigenlijk tot een hoogtepunt van de brief. De zogenaamde doxologie, dat is een wat moeilijk woord, maar dat betekent zoveel als de lofzang, dat staat er dan ook boven. Een eerbewijs, een aanbidding van God. Na bestudering van het voorgaande, zouden wij met de apostel Paulus moeten komen tot deze uitspraak, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Wat een geweldige wijsheid, wat een geweldige diepte is er bij God. In de wijsheid van God. En in de kennis van God. Inderdaad. In een geweldige diepte in. En toch blijft het. Kijk, de bijzonderheid is het. God is gisteren en heden tot een eeuwigheid dezelfde. Dat is waar. En toch is er zoveel verschil. En toch blijft hij dezelfde. Kijk, dat is die rijkdom. dat er dingen zijn die nooit veranderen, die altijd vaststaan, de hele historie door, en dat daarna zoveel dingen zijn die veranderen, die een bepaalde functie vervullen, waarin oorzaak en gevolg een rol spelen, en toch blijft daarnaast die ene doorgaande lijn vaststaan, van dat de zondaar door genade gerechtvaardigd wordt, om maar eens wat te noemen, dat God genadig en barmhartig is, enzovoort, dat God rechtvaardig is, blijft allemaal vaststaan. Op het ene moment in de historie komt het ene aspect meer naar voren, het andere weer het andere. En toch maakt het voor de individuele mens nauwelijks iets uit. Want het blijft zo dat hij moet geloven in de Heer Jezus Christus. En als hij dat echt doet, dan wordt hij behouden. Ja, daarna is er veel meer te zeggen, maar het gaat erom dat dat universeel waar is. En waar blijft. Dat is die diepte die erin zit. Want ook als je het oppervlakkig beschouwt, is het eenvoudig, een simpele waarheid. Mensen zeggen, geef mij maar het eenvoudig evangelie. Vervelend is alleen dat die mensen dat al lang hebben en kennen. Dus je ziet de zin er niet zo van in. Maar zo'n eenvoudig evangelie is er inderdaad wel. He? Het is heel eenvoudig. Maar aan de andere kant, voor degene die het wat dieper zoekt. En die de achtergronden wil weten. Die de diepte ervan wil leren kennen. Die de motieven ervan wil leren kennen. Die wil weten waarom het gaat zoals het gaat. En waarom God handelt zoals hij gehandeld heeft. Dan is daar het antwoord. Het is een geweldige diepte. Het is een rijkdom in die wijsheid en de kennis van God. Er staat wijsheid en kennis. God is rijk, hè, aan wijsheid en kennis. Daar gaat het om. Gods rijkdom bestaat uit zijn wijsheid en kennis. Je moet goed begrijpen dat wijsheid en kennis geestelijke dingen zijn. En die vormen in de eerste plaats rijkdom, omdat die geestelijke dingen onvergankelijk zijn. Dat is een onvergankelijke rijkdom, daarom is het rijkdom. En een van de belangrijkste zegeningen die wij ontvangen hebben, zijn dan ook de geestelijke zegeningen. Een van de zegeningen is dan ook dat God ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Efeze 1. Dat wordt opgesomd als een van de geestelijke zegeningen met welke wij gezegend zijn in de hemel en in Christus. Dus wijsheid en kennis zijn geestelijke dingen, vormen een geestelijk bezit, een geestelijke rijkdom. En ze zijn in de eerste plaats de rijkdom van God, die zelf geest is. En wijsheid en kennis zijn natuurlijk in eerste instantie synoniem, dat wil zeggen, wij zien zo direct niet het verschil tussen die beiden, en daar gaat het natuurlijk maar om, maar toch is er wel een verschil, niet om daar nou zozeer de nadruk op te leggen, maar het verschil is er wel, als hier namelijk in de eerste plaats gesproken wordt over de wijsheid van God, dan is het zo dat wijsheid te maken heeft met het redeneren. Wijsheid is dat we de gedachten produceren. Het is het Griekse woord sophia. Sofietje, hè? Sophia, filosofie. Filo wil zeggen dat je een vriend bent en sophie, dat is de wijsheid. Dus filosofie is het liefhebben van de wijsheid. Hè? Over deze wijsheid gaat het, sophia. En wijsheid is dat wat de gedachten produceren. Dat is dus niet hetzelfde als kennis, wat erachter genoemd wordt. Want kennis is feitenmateriaal, dat wat men verzamelt, dat wat men ontvangt door bestudering. Het gaat op twee manieren. De ene kant doordat men gewoon informatie tot zich neemt. En de andere kant doordat men proefondervindelijk uit ervaring bepaalde informatie verkrijgt. Zo is het nou eenmaal, hè. Je kunt proefondervindelijk bepaalde dingen leren. Je kunt ook dingen leren gewoon omdat het je verteld wordt en dan neem je het aan. Maar goed, dat is kennis. De verzamelde kennis. Verzameld feitenmateriaal. Maar als je eerst kennis hebt, kun je daarna tot wijsheid komen. De Bijbel begint altijd met het hoogste. Noemt hier eerst wijsheid en dan kennis. Dat is net zo verschijnsel als dat de schrift eerst begint te spreken over het heilige der heiligen en de ark des verbonds daarin, terwijl pas later gesproken wordt over wat er in de voorhof staat en over de brandofferaltaar. Wij zouden zeggen, dat is verkeerd om, dat is de verkeerde volgorde. En inderdaad, van ons uit gezien is dat de verkeerde volgorde. Maar God begint bij het hoogste. Ja, dat is echt zo. Dat is net de wet ook, hè. God begint bij het hoogste. Ik weet niet waarom dit me nou weer te binnen schiet. Maar God begint met, gij zult niet echt breken. En pas later zegt hij hoe het moet. Want het is niet altijd, hè. Ja, dat is toch zo. Hè? Pas later dan daalt het af. En dan komt het op een lager niveau te staan. Omdat het allerhoogste bij de mens nou eenmaal niet bereikbaar is. Maar goed, het gaat om het principe dat God van bovenaf begint. Dus hier ook wijsheid. Maar het neemt niet weg dat wijsheid het resultaat is van kennis. Er moet eerst kennis zijn, anders komt men niet tot wijsheid. Er moet eerst kennis hebben, feitenmateriaal, dingen weten, waarna men die kan overdenken om tot wijsheid te komen. Tot inzicht. Laat ik het zo zeggen, mijn computer heeft een boel kennis, die zit een boel in. Je kunt er een heleboel in stoppen, maar inzicht krijgt het ding nooit. Nou, hooguit iets wat er een klein beetje op lijkt, maar het kost een tijd. Dan moet hij eerst al die feitenmateriaal, moet hij eerst rangschikken, ordenen zal ik maar zeggen. Bepaalde volgorde zetten, bepaald verband met elkaar leggen, enzovoort. Maar dat is het principe bij mens ook. Kennis is de informatie die je heeft, wijsheid is dat wat hij eruit concludeert. Dat wat hij ermee doet. Dat wat hij overdenkt. En de ellende is, vandaag aan de dag krijgen mensen misschien dan nog aardig wat kennis, aangereikt. Ik ben er niet kapot van hoor, dat het zoveel, ik geloof niet dat het zoveel is, ik geloof dat het steeds minder is. Maar hij krijgt dat in ieder geval nog. Maar ik heb niet de indruk dat hij nog leert om erover na te denken en om er wat mee te doen. Om er wijs van te worden. Want u weet, de wijsheid van de Hollander zit hem niet in zijn hoofd, maar zit hem in zijn kontzak. Hè? Nou, dat is goed Nederland. Dat is goed, als we zeggen wij worden er wijzer van, dan bedoelen we dat we er rijker van worden. Want, en dan bedoelen we echt niet de geestelijke rijkdom, hè? Dus ik bedoel maar, waar het om gaat is dat kennis gebruikt wordt om te komen tot wijsheid. En God is wijs en God heeft kennis. En die wijsheid en kennis God, die horen uiteraard bij elkaar, vormen één geheel. En daar is God rijk aan. Rijk aan wijsheid en kennis. En er zit een geweldige diepte in. Dat duidt op een perspectief. Dat is driedimensionaal, zal ik maar zeggen. Er zit altijd wel weer wat achter. Er is een diepte in. Niet alleen de oppervlakte van de bladzijden van de Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar er zit ontzettend veel achter. En daar gaat het om. En daarom staat er vervolgens, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Daar moet ik er meteen bij vertellen. Dat kan ik niet nalaten, dat gewone dit vers precies tegenovergesteld wordt gebruikt, dus dat het er staat. Dat is met heel wat Bijbelteksten trouwens zo. En men zegt vaak van, ach die wijsheid en rijkdom van de kennis God, die zal er wel zijn, maar dat is onderzoekelijk en onnaspeurlijk, dus dat moeten we maar niet doen. En dan zeg ik, ja, inderdaad, dat moet je ook niet doen, dat hoeft namelijk ook niet. Er staat dat die diepte van de rijkdom der wijsheid en de kennis God niet doorzocht kan worden. Het is ondoorzoekelijk en het is onnaspeurlijk. Dat is waar. En het is de uitroep van de apostel aan het eind van 11 hoofdstukken waarin hij zich bezig gehouden heeft met de wijsheid en de kennis van God. Kennis van hem. De apostel Paulus heeft het er altijd over dat de gelovige moet komen tot kennis van hem. Dat de nieuwe mens vernieuwd wordt tot, ja, staat er echt, wordt vernieuwd tot kennis. Dat is waar gelovigen zich naar uitrekt om te komen tot kennis van hem. Wel, die kennis en die wijsheid hoeven niet toe te komen doordat wij zelf de persoon van God gaan bestuderen. Op de manier waarop we de natuur bestuderen. Weet u hoe we dat doen? Ik zeg altijd, dat doen we met een mes. Hè? Dan nemen we een bloem en dan trekken we één voor één de blaadjes eruit en dan tellen we ze. En daarna weten we hoeveel blaadjes die bloem had. Het is er niet meer. Begrijpt u? Men snijdt erin. Men ontleedt het. Ik had net nog in de pauze even een gesprek over die beroemde kwestie van die mens van geest, ziel en lichaam. Hè? Men ontleedt hem in 3 afzonderlijke delen, waarna de mens zelf kennelijk niet meer bestaat. En dat is dan ook het probleem wat eruit voortkomt vervolgens. Hè? Want hoe komen we uiteindelijk dan weer aan die mens? Ja, dat is een moeilijk probleem. En zo benadert men God ook. Zo bestudeert men een persoon van God. Men probeert God te kennen uit de verschijnselen. Nou, tot een zekere hoogte kan dat. Maar men zoekt het alleen op de verkeerde manier. Hè? En men ontleedt hem. In onderdelen. Er blijft namelijk gewoon helemaal niks van over. Dat bedoel ik maar te zeggen. En dat is de ellende met zoveel van onze menselijke studie. Nadat we het bestudeerd hebben, bestaat het niet meer. Is het weg. Hè? Ik heb een grootvader gehad. Die heette, ik bedoel niet Klein Haneveld, maar een andere. Die Klein Haneveld heb je waarschijnlijk gekend, misschien sommigen van u. Maar die bedoel ik nou niet. Nou, grootvader van moeder zeide, die zijn leven lang erg geïnteresseerd is geweest in astronomie, in sterrenkunde dus. Die had ook zo'n sterrenkijker en zo. Dus ik zal het wel van hem geërfd hebben. Maar in ieder geval, op slot hoorde hij dan wel dat de mensen naar de maan geweest waren, maar dat kreeg geen plaats in zijn gedachtenwereld. En dat zei hij ook, dat wilde hij niet. Dat hoorde er niet bij. Dat was een ontheiliging. Zo gelovig was hij nog ook weer niet. Maar het was ontheiliging van zijn astronomische wetenschap. Zo hoorde dat niet. Er hoorden geen mensen voeten op te zetten. De charme ervan was juist dat het andere werelden waren, althans in zijn gedachten, die onbereikbaar waren, waar je over kon filosoferen en over berekeningen kon maken. Erg interessant, hè? Maar de mens moest er dan wel afblijven. Moest het niet ontheiligen. Maar zo heeft men het met God ook gedaan, men heeft hem ontheiligd. Doordat men hem zelf benaderd heeft. Maar men hoeft God niet na te zoeken. Men hoeft hem niet te doorzoeken of na te speuren. Het punt is gewoon dat wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, en wat geen oor heeft gezien, dat kan trouwens ook niet, hè, wat geen oor heeft gehoord, ik vergis me er vaak in, hoor. Wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, hè, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben? Wat staat meteen achteraan? Doch God heeft het ons geopenbaard. Dat is ook zo'n tekst die men altijd verkeerd leest. Hè. Men zegt, oh, men kan het niet weten. Ja, daar staat er juist achter dat men het wel kan weten. Niet omdat wij het kunnen bedenken, niet omdat wij het naspeuren, niet als resultaat van ons wetenschappelijk onderzoek, onze research. Nee, als het resultaat van het feit dat God zich ook zo compleet aan ons heeft geopenbaard. God heeft het ons geopenbaard. Zie? En daar gaat het hier ook om. 11 hoofdstukken lang is God zijn weg met de volken, speciaal met de mensen, individuele, met Israël geopenbaard. En dan zegt de apostel Paulus, en hoe ondoorzoekelijk en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wij zouden nooit op die gedachte gekomen zijn. Wij hadden het nooit af kunnen leiden uit ons onderzoek. Integendeel. Maar wij weten het omdat God het geopenbaard heeft. En juist op grond daarvan zegt de apostel Paulus dat het zo onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk is. Zie? Hij zegt het nadat hij het al weet. Nadat hij een blik geslagen heeft in die diepte. In die rijkdom der wijsheid en der kennis God. En het blijft het onderwerp van Paulus' brieven in de toekomst.
Natuurlijke mens verstaat niet de diepte God. Ja.
De natuurlijke mens verstaat niet de diepte God. Nee, dat is waar. En als er staat, God heeft het ons geopenbaard, dat is hetzelfde schriftgedeelte in 1 Korinthe 2, dan wordt het gezegd over gelovigen uiteraard. Hè? Maar hij zegt daar ook dat die wijsheid van God bestaat in verborgenheid. Die bekende verborgenheid. De verborgenheid van dat er een koninkrijk is opgericht, maar een verborgen koninkrijk. Hè? De verborgenheid van de koninkrijk der hemelen, enzovoorts. Hè? De verborgen toepassing van de oudtestamentische profetie. Een verborgen vorm van het koninkrijk wat in de toekomst alsnog geopenbaard zal worden, enzovoorts. Daarin zit die wijsheid van God. Er ben niemand opgeklommen, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 2. Maar dat is niet eerlijk, hij haalt het aan uit Jesaja, daar staat het al. Dat het bij niemand was opgekomen. Maar dat God bereid had voor degene die hem lief hebben. Jesaja zei het. En Paulus zegt, ja, maar nou is het geopenbaard. Want God is een God die zich openbaart. God is licht. En dus openbaart hij zichzelf. Dat doet licht immers. Al wat openbaar maakt is licht, zegt de schrift in Efeze 5. Hè? Dus God is licht, dus openbaart hij zich. Of Johannes 1, God is woord. En dus openbaart hij zich. Want in de variant zou ik willen zeggen, al wat openbaar maakt is woord. Als u een betere definitie weet van woord, mag u het zeggen, maar... Ja, of u moet zeggen, het is Christus, maar dat is niet een definitie natuurlijk, hè. Hij is degene die God openbaart, of God openbaart zich in Christus. Het blijft dus waar dat God een God is die zich openbaart. Wij hoeven hem niet op te zoeken, of om het te zeggen met Romein, wat was het, 10? We hoeven niet in de hemel op te klimmen. Nee, God openbaart zich. En daar gaat het om. Zijn oordelen zijn onderzoekelijk. Let wel, zijn oordelen, dat is een woord wat waaraan vastzit ons woord crisis. Het is het Grieks woord krino en ons woord crisis is daarvan afgeleid. Het betekent zoveel als omwentelingen. Een oordeel is niet alleen een mening over iets uitspreken, maar het is een oordeel, een vonnis vellen. In het woord oordeel zit trouwens een vonnis opgesloten, dat is in de Bijbel altijd zo. Oordeelt niet. Omdat je niet geoordeeld wordt. Dat wil niet zeggen dat je dan geen mening over iets mag hebben. Dat wil zeggen dat je niet moet vonnissen. Ja, dat betekent het. Het zit erin. Het brengt een ommekeer. En het woord crisis betekent dan ook letterlijk een ommekeer. God heeft ommekeren gebracht in de loop der historie. Of moet ik het aanhalen uit Hebreeën 11? Dat wordt gezegd. In de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, staat het ook. Dat de dingen niet altijd zo geweest zijn zoals ze zijn. Dat er oordelen geweest zijn. Namelijk omwentelingen. Dat God veranderingen heeft aangebracht in de loop der historie. Dat niemand kon weten dat er een zondvloed kwam. Maar God heeft gezegd dat het zou gebeuren. Heeft het ook gedaan. Een pelleboer had het niet voorspeld. Nee, ik bedoel zo, er staat er ook bij. De dingen die men ziet zijn niet geworden uit de dingen die men ziet. Hè? Dingen die men ziet zijn geworden uit dingen die men niet ziet. Dingen die men ziet zijn geworden uit het woord van God. De wereld zoals die nu bestaat is tot stand gebracht door het woord van God. God brengt dat tot stand. Spotters zeggen dat de dingen altijd zo blijven zoals ze geweest zijn. Men noemt dat trouwens tegenwoordig de evolutietheorie, maar goed. Dat kon Petrus niet weten, hè? Ja, maar Petrus spreekt erover in 2 Petrus 3. Spotters zeggen dat de dingen al zo blijven, al gelijk als van het begin der schepping. Nee, zegt Petrus, er ontgaat die mensen een heleboel. Onder andere dat de hele wereld ooit een keer vergaan is door water, zelfs de hemel. Niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel. En het hun ontgaat dus ook dat de hele schepping nog een keer zal vergaan door vuur. Hetzelfde 2 Petrus 3. Die veranderingen zijn er. God oordeelt. God heeft veranderingen aangebracht in het lot van Israël, net zo goed. In het lot van de heidenen, want het hing daarmee samen, we hebben dat besproken. En hoe ondoorzoekelijk is dat? Wij zouden nooit op die gedachte gekomen zijn, maar God had die gedachte wel en heeft ze ons bovendien kenbaar gemaakt en hij heeft ze uitgevoerd. Zie? Dat is maar goed dat wij geen inspraak hadden. Hè? Maar we zijn wel op de hoogte gesteld. En zelfs Israël is van tevoren op de hoogte gesteld van wat er gebeuren zou. Zoals God altijd de gelovigen van tevoren op de hoogte heeft gesteld van wat er gebeuren zou. En de gelovigen hebben altijd gezegd, ja, maar je kan het niet weten. Wat er morgen gaat gebeuren, zeg maar tot vandaag aan de dag. En ik bestrijd dat hoor. U kunt het wel weten. En als het ons onbekend is, is het willend onbekend. God heeft het geopenbaard, het is altijd zo geweest. We hoeven niet na te zoeken, God openbaart. Zijn oordelen staat er, zijn omwentelingen dus, zijn ingrijpen in deze wereld, was ondoorzoekelijk. Maar het is wel gebeurd en God heeft het bekendgemaakt. En zijn wegen zijn onnaspeurlijk en dat duidt natuurlijk op de weg die God met Israël gegaan. Het is duidelijk dat het synonieme begrippen zijn, hè? Want die wegen en die oordelen hangen samen. De oordelen zijn de momenten in de heilshistorie die een ommekeer teweeg brachten en de wegen... Is de gang van zaken, is de tijd die die ommekeren, die punten met elkaar verbindt. Zo ligt het ongeveer, hè? Ja. Zodat een weg ineens een andere richting oploopt. Er is een ommekeer ingebracht. Zo is Israël van het rechte spoor afgezet. Nou ja, gegaan. En God heeft het bevestigd. Zo is het toch? Maar in de toekomst zal Israël weer op het rechte spoor gebracht worden. Na een omweg. Na een tijd waarin zij verborgen zijn geworden. En waarin God zich van hen verborgen heeft. Dus twee keer een ommekeer. En daartussenin loopt hij weg. Zie? Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Het gaat hier om de loop van de heilshistorie. Met al zijn omwentelingen. En zijn ingewikkelde wegen soms. Verhoudingsgewijs. Maar God heeft ze ons geopenbaard. En verklaard. En daar gaat het maar om. En dan staat er. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Ja, niemand. Nou ja, laten we elkaar goed begrijpen. Er zijn er die de zin des Heren gekend hebben en kennen. Maar dat bedoelt de apostel natuurlijk niet. Het gaat erom, wie heeft door eigen inspanning de zin des Heren leren kennen? Wie heeft God zijn geheimen ontfutseld? Wel, niemand. Het meeste heeft God rechtstreeks geopenbaard van oudsher. En een deel... heeft God geopenbaard te zijner tijd. Dat waren die verborgene dingen. Waar wij wat van alles mee te maken hebben natuurlijk. Maar God heeft ze geopenbaard uit zijn vrije wil. Er was moeilijkheden genoeg over. En tot vandaag aan de dag is het nog moeilijk om over die verborgene dingen te praten. Omdat men ze in het Oude Testament zo slecht terugvindt. En daarom wil men ze niet geloven. Ja, de meerderheid van de christenen heeft nog steeds moeite met de apostel Paulus hoor. Dat is echt zo. Ik was op de, misschien weet u dat ook, ik was op de Israëldag in Zwolle. En daar kwam ik vandaan en er zat er onder mij uit te wissen, zat een briefje van Ja, een stencilwerk. Ik had het al eerder gekregen trouwens, van een Reiling. Ik snap niet wie dat is. Kan me trouwens ook niet schelen. Maar het verhaal wat daarin gestenseld was, dat begon met vast te stellen dat de 12 apostelen die 3 jaar lang met de Heer Jezus hadden opgetrokken, toch in ieder geval beter van de heilswaarheden op de hoogte waren dan de apostel Paulus. Zodat we meer waarde moesten toekennen aan dat wat de apostelen, de 12, gepredikt hebben, dan aan dat wat de apostel Paulus gepredikt heeft. Ja, heb je dat ook gelezen, nee? Nou, ben ik voor een hoop bewaard geworden. Maar dat soort rare dingen, en daar heb je het nou. God openbaart verborgene dingen, al die dingen die voor de 12 ook nog verborgen waren. Het wordt hem niet in dank afgenomen. En tot vandaag de dag worden de vlugschriften tegen geschreven en verspreid. Omdat men niet neemt dat God dat wat tot dan toe verborgen was, alsnog geopenbaard heeft, op zijn tijd. In strijd met 1 Korinthe 2. God heeft het ons geopenbaard, nu. Ja. Wie heeft de zin des Heren gekend? Niemand, maar God heeft zijn zin geopenbaard in Christus. Die gezindheid zij in u, welke ook in Christus Jezus was. Je ziet, die zin, die gezindheid, is echt hetzelfde woord hoor, in de grondtekst, heeft God geopenbaard. Zie, het is geopenbaard ook aan ons, en het is zelfs in ons. Of wie is zijn raadsman geweest? Zo van, zijn er dan mensen geweest die God geadviseerd hebben, die ook inzicht gehad hebben, zoals God dat had, die met God hebben overlegd over de te nemen stappen? Hè? In onze tijd van inspraak zou je dat dan toch moeten verwachten, hè? Kan God het maar zo allemaal alleen doen? Ja, blijkbaar kan dat. Als iemand goed genoeg is, dan kan hij het alleen. Ik zeg altijd maar zo, en als iemand echt goed genoeg is, is het maar het beste dat hij het alleen doet ook. Hè? En ik ben in ieder geval blij dat God goed genoeg was en dat hij het alleen gedaan heeft. Hè? Daar heb ik er tenminste niks van kunnen verprutsen, en daar gaat het maar even om. Dus wie is een raadsman geweest? Niemand. Wie heeft de zin des Heren kunnen doorgronden of doorzoeken? Niemand. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Wie heeft God wat gegeven opdat de mens daar wat voor terug zou krijgen vervolgens? Niemand. Het gaat om Gods genade, Gods barmhartigheid die je de mens geeft. Daar staat niks tegenover. Zie? En die wijze, die rijkdom van God is niet het resultaat van wat de mens hem gegeven heeft. Zeker niet van de godsdienst van de mens. Het is niet het resultaat van het feit dat God de mens zozeer gediend heeft. Ja, sommige mensen begrijpen niet direct wat ik zeg. Maar ik zeg altijd, maar je draait het bandje maar een paar keer terug. Dan kun je het nog eens naluisteren. Maar ik probeer het toch wat te zeggen. Er zijn vandaag en dag ook nog mensen die denken dat God alleen dingen doet als wij hem daar eerst toe geprest hebben. Wij moeten hem eerst wat geven, dan zal hij ons wat geven. Dat is niet zo. Integendeel, God geeft ons. En God heeft ons alles gegeven. Niet dankzij ons, het was ondanks ons. Hè? God heeft zijn liefde jegens ons bevestigd dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren, Romeinen 5. En Romeinen 8 zegt, God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Niet omdat wij er iets voor gegeven hebben, niet uit vergelding, niet uit loon, niks van dat alles. God geeft. En dat is het. Geen verdiensten van onze kant. Want staat er, vers 36, want uit hem, dat duidt op de oorsprong, en door hem, dat duidt op de weg, en tot hem, dat duidt op de toekomst, zijn alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen zijn uit hem afkomstig. Alle dingen gaan door hem. Dat heeft te maken met het heden. En het was altijd al heden, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief terecht in Hebreeën 3 en 4. Hè? Dus het heeft te maken met de tijd in het heilsplan van God. Al die dingen gingen door hem. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft die weg bepaald en geleid. En het leidt dan ook vanzelfsprekend, dat kan je niet missen natuurlijk, hè? Als je 2 gegevens hebt, heb je de 3e ook. Nou, dat is wiskunde misschien, maar zo ligt dat ongeveer. Hè? Je weet de oorsprong, je weet de weg en dus weet je de bestemming. Het is uit hem, het is door hem, dus is het ook tot hem. Uit hem, Door hem en tot hem zijn alle dingen. Later heeft de apostel daar ook over in bijvoorbeeld de Colossensebrief. Precies dezelfde waarheid in andere woorden. Hè? Alle dingen zijn door hem gemaakt. Dus uit hem. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is door hem. Dat heeft te maken met het instand houden van deze wereld. Het voorbestaan van deze wereld. En bovendien leidt het tot hem en is het op hem gericht. Niet alleen chronologisch, niet alleen in de tijd bedoel ik. Maar ook in morele zin dat alle dingen gebeuren ten behoeve van hem nu. Dwars door het heden, hoe lang het dan ook is, heen. En dat is het grootste geheim, zou ik willen zeggen, van de wereld waarvan wij nog deel uitmaken. Dat is het antwoord op alle levensvragen, op alle filosofische vragen. Alle filosofie leidt tot dit ene afdoende antwoord. Dat alle dingen zijn uit hem, alle dingen zijn door hem en alle dingen zijn tot hem. Meer is er niet. En hoe weten wij dat? Nou, bepaald niet omdat wij het onderzocht hebben, maar omdat God het ons geopenbaard heeft. En er blijkt dat alle dingen die er gebeuren ook inderdaad deze waarheid bevestigen. Ik heb hier even een schemaatje op bord geschreven, ik wou er niet verder over praten. U kunt zien de opbouw van deze lofzang, waarbij gewezen wordt op de oordelen en de wegen van God. Er is zoveel crisissen geweest, zoveel omwentelingen geweest in de heilshistorie, maar het is allemaal ingesloten door de diepte des rijkdoms, van de wijsheid en de kennis van God. U ziet die logische opbouw, die symmetrische opbouw van dit schriftgedeelte, dat al die omwentelingen die er ook geweest zijn, allemaal deel uitmaakten van de wijsheid en van de kennis van God, van de rijkdom van God. Dat is waar het om gaat. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar, ik moet er één woord bij zeggen, dat wil niet zeggen dat ik fatalistisch ben of zeg van het komt allemaal wel goed. Want dat zegt dit schriftgedeelte ook niet. Dit schriftgedeelte spreekt over alle dingen. En ik heb het eerder gezegd en ik blijf het herhalen. Alle dingen zijn hemel en aarde. Alle dingen zijn het heelal. De schepping. En daar komt, en dan hangt vervolgens mee samen, dat degene die zich niet onderwerpt aan dit heilsplan, aan het feit dat alle dingen uit hem, door hem en tot hem zijn, dat zo iemand die dus de Heer Jezus Christus afwijst, dat die geplaatst wordt buiten alle dingen. In de buitenste duisternis. Hij zal er dan geen deel aan hebben. Zijn eigen keus, wat er verder mee aan de hand is, weet ik ook niet. Daar gaat het ook niet om. Volstrekt onbelangrijk trouwens ook. Wat voor ons van belang is, is dat we weten dat alle dingen inderdaad medewerken ten goede. En zo ziet u dat dit schriftgedeelte, Romeinen 11, net zo eindigt feitelijk als Romeinen 8. Hè? Met de eer te geven aan God zelf, die alle initiatieven genomen heeft, die de oorzaak is der dingen en die ons ook met hem verzoend heeft. En waaruit wij de conclusie mogen trekken dat inderdaad alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Hem zij de heerlijkheid, staat er dan ook. Hem zij de heerlijkheid. Dan niet ons. Ja, ons ook wel een beetje, maar daar staat hier niet. Daar gaat het niet om. Hè? Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, dat wil zeggen onvergankelijk en voor altijd vanzelfsprekend. Amen.